Goedemorgen broeders en zusters. Ik ben Jan van der Hout, vandaag oudering van dienst. En voor degenen die hem nog niet kennen en voor de luisteraars thuis. Daar links van mij, rechts voor u, zit dominee Timmerman. Hij is de voorganger van vanochtend. En vanmiddag zal voorgaan dominee Van der Dussen. Ik heb een paar mededelingen voordat we de dienst beginnen. Ten eerste, we zullen straks uit de Bijbel gaan lezen Jozua 22. Ten tweede, de collecte is vandaag bestemd voor het werk van Stichting Red een Kind. De bloemen die u ziet staan zal straks na deze dienst en na de tweede dienst als groet van de gemeente gaan naar Karel en Ellie van Tuil. Na deze dienst bent u ook van harte uitgenodigd voor koffie, thee of fris in het witte gebouwtje, het Schootskwartier, hier achter de kerk. Vanmiddag is er weer een dienst en wel om 17:00, 1700 uur. En dan zal dus voorgaan dominee Van der Dussen. We zullen straks de dienst gaan beginnen met het zingen van lied 161 uit de eigen bundel. Maar voordat we dat gaan doen, zal ik de kaars die hiervoor staat aansteken. De kaars die teken is van Christus, het licht in deze wereld. Nadat ik de kaars heb aangestoken, zullen we gaan staan om in een ogenblik van stilte ons voor te bereiden op de dienst.
Zoals we net gezongen hebben, het is God die ons hier bij elkaar brengt. Hij heeft ons bij elkaar gebracht als mensen van twee gemeentes en ook gasten. Hij brengt ons bij elkaar en daarom willen we ook echt zeggen tegen hem en tegen elkaar dat we alles van hem verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer. In de naam van de machtige God die hemel en aarde heeft geschapen. En ook ons leven draagt, dag in dag uit. Die God is onze hulp. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou. Van die God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. We gaan zingen lied 152, samen in de naam van Jezus. Gaan de kinderen naar de kinderbijbelgroep, maar jullie mogen eerst even hier naar voren komen. Dan ga ik even iets uitleggen over het lied dat we nu gaan zingen. Dus de kinderen die dat willen en het leuk vinden, mogen nu alvast naar voren komen en dan hier voorin gaan zitten. Bijvoorbeeld gewoon hier op dat trappetje hier of zo. Ja. Blijven staan mag ook, is goed. Ik zie daar een microfoon liggen, dat is ook wel handig. Wie van jullie is op vakantie geweest dit jaar? En was het leuk? Super. En op vakantie dan ga je naar een andere plek toe en soms ook naar een ander land. Hoeft niet, maar kan wel. Wie is daar ook naar een ander land geweest op vakantie? En kun je vertellen welk land je bent geweest?
Oostenrijk.
Oostenrijk. En welke taal praten de mensen daar?
Duits.
Heel goed. En je ziet dus in verschillende landen praten mensen verschillende talen. En dan is het best wel lastig om andere mensen te verstaan, of niet? Wie heeft er wel eens iemand gehoord praten in een andere taal? Dat kan ook gewoon hier in Eindhoven. Ach, jij hè? Begreep je het? Nee hè? Nee, het is lastig. Nou, nu gaan wij een lied zingen. Dat is een heel raar lied. De meneer van de Biemer zei net al van, wat is dit voor een lied? Dat ken ik helemaal niet, dat zijn hele rare woorden. Maar het is eigenlijk een heel mooi lied. En het is geschreven in de taal van de Bijbel. Dat zegt, het is heel goed als je als familie van God bij elkaar bent. En dat zijn we vanochtend. We zijn als familie van God bij elkaar. En de woorden komen straks op het scherm. En de woorden zijn hine matof. Nou, zeg maar na. Hine matof. Je mag ook medewoord. Hine matof. Umanaim. Shevet achim. Gam yachat. En dat betekent, het is goed. Het is tof. Het is mooi. Als we als kinderen van de Heer, als broers en zussen, bij elkaar zijn. Nou, jullie mogen lekker even gaan zitten. En dan gaan we samen dat lied zingen. Zaal in. Nou, dan kunnen wij zeggen dat we vanochtend iets heel bijzonders hebben geleerd. We hebben een lied geleerd in het Hebreeuws. En één woord kunnen we sowieso onthouden. Het is het woord tof. Dat is tof. Dat is goed. Mogen de kinderen naar de kinderbijbelgroep en we zien jullie straks terug. Veel plezier. In deze dienst over hoe mooi het is om samen te zijn, om verbonden te zijn met elkaar, maar we komen daaruit via het tegenovergestelde, hoe vreselijk het is als er conflicten zijn en als er oorlog is en ruzie. Nou, we hebben de afgelopen weken en tot op dit moment heel vaak gezien hoe waar dat is in deze wereld. Er zijn conflicten, er zijn vreselijke rampen, ongelukken. En met oog daarop wil ik nu samen zoeken naar de wil van God voor ons leven vanuit Romeinen 12. In Romeinen 12 lezen we: laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We gaan nu zingen een lied waarmee we ons leven toewijden aan God. Psalm 86, vers 2 en vers 4. Laten we samen gaan bidden, God vragen om zijn zegen en de leiding van zijn Heilige Geest. Dank u, Heer, dat we bij elkaar zijn. Als kinderen van u. Mensen van verschillende gemeentes. Mensen uit deze stad en de omgeving. te samen zijn. In dit huis van vrede. Heer, we komen samen op een wereld die in brand staat. Er wordt zoveel geleden. Zoveel mensen zijn bang. Heer, en als we steeds weer op ons af horen komen, zien komen, alle verschrikkelijke dingen op deze wereld. De vliegtuigramp van 2 weken terug. De oorlog die nu woedt. De oorlogen die nu woeden in het Midden-Oosten. Heer, dan vragen we ons af, hoe kan dit? En hoe lang gaat dit door? Maar juist daarom, Heer, willen we vandaag bij u schuilen. Willen we de weg gaan van uw woord, de weg van de hoop. Om het opnieuw van u te horen. Dat u koning bent over deze wereld. Dat u toewerkt, Heer, naar vrede en recht. Dat geloven we en daar willen we ons aan vastklampen. Omdat Jezus Christus is gekomen. En in het diepste duister van deze wereld zijn leven gaf. Om ons mensen het leven te geven. Om vrede te brengen. Wij vragen u, zegen ons in de naam van Jezus. En wilt u ons opnieuw bemoedigen door uw woord. En wilt u werken, Heer, met uw woord in deze wereld. Ook door ons heen. Dat we vredestichters mogen zijn. Wilt u ons zegenen, onze kinderen, onze broeders en zusters op deze wereld. We vragen het u. In Jezus' naam. Amen. We gaan een lang stuk lezen uit de Bijbel. Jozua 22. En de schriftlezing wordt vandaag voor ons verzorgd door Hans Koetsier. Nadat we de eerste 20 versen hebben gelezen van Jozua 22, zingen we gezang 285, vers 3 en 4. Geef vrede, Heer, geef vrede.
Boven dit hoofdstuk staat bouw van een altaar aan de Jordaan. Jozua liet de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse bij zich komen. Hij zei tegen hen: u hebt alles gedaan wat Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft opgedragen. En u bent ook mij in alles gehoorzaam geweest. U hebt uw broeders al die jaren nooit in de steek gelaten. Maar de opdracht die de Heer uw God u gegeven heeft, getrouw uitgevoerd tot op de dag van vandaag. Nu heeft hij uw broeders vrede gegeven, zoals hij hun heeft beloofd. Ga daarom terug naar uw eigen woonplaatsen. Ga naar uw eigen gebied dat Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft toegewezen. Ten oosten van de Jordaan. Maar houdt u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft. Heb de Heer, uw God, lief en volg de weg die Hij u wijst. Leef zijn geboden na. Wees Hem toegedaan en dien Hem met hart en ziel. Hierna zegende Jozua hem en nam afscheid, waarna ze huiswaarts gingen. Aan de eerste helft van Manasse had Mozes al grondgebied in Bazan toegewezen. Jozua wees aan de tweede helft een grondgebied toe bij dat van de andere stammen ten westen van de Jordaan. Jozua zegende hen bij het afscheid met de woorden: ga terug naar huis, beladen met vele rijkdommen, met zeer veel vee, met zilver en goud, koper, brons en ijzer, met kleding in overvloed, en deel deze oorlogsbuit met uw stamgenoten. Hierop verlieten de nakomelingen van Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manassa de andere Israëlieten. Vanuit Silo in Kanaan gingen ze terug naar Gilead, hun eigen gebied, om zich daar te vestigen, zoals de Heer hun bij monden voor Mozes had opgedragen. Toen ze bij de Jordaan waren gekomen, bouwden ze nog op de westelijke oever in Kanaan een opvallend groot altaar. Dit kwam de andere Israëlieten ter oren. Ze hoorden dat Ruben, Gad en half Manasse op de oever van de Jordaan aan de grens van Kanaan een altaar hadden gebouwd. De volksvergadering werd bijeengeroepen in Silo en er werd besloten om tegen Ruben, Gad en half Manasse ten strijde te trekken. De Israëlieten stuurden echter eerst een afvaardiging naar hen toe. Deze bestond uit Pinegas, zoon van de priester Eleazar, en 10 vooraanstaande Israëlieten, familiestamhoofden, die ook aan het hoofd van een stam stonden. Toen ze in Gilead waren aangekomen bij de nakomelingen van Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse, zeiden ze tegen hen: wij spreken namens het volk van de Heer. De volkvergadering wil weten waarom u de God van Israël ontrouw bent geworden door dat altaar te bouwen. Vanwaar deze ontrouw waarmee u zich van de Heer hebt afgekeerd en tegen hen in opstand bent gekomen. Waren de wandaden bij de Peor nog niet rampzalig genoeg voor ons? Daar hebben we ons tot op de dag van vandaag nog niet van gereinigd. En het volk van de Heer heeft zwaar onder te lijden gehad. En nu wilt u zich opnieuw van de Heer afkeren? Zodra u tegen hem in opstand komt, treft zijn woede onmiddellijk het hele volk. Is uw eigen land soms onrein? Kom dan naar het land van de Heer, waar hij zijn tabernakel heeft. Kom bij ons wonen. Maar kom niet in opstand tegen de Heer. En kom ook niet in opstand tegen ons door nog een tweede altaar te bouwen naast het altaar van de Heer onze God. Heeft Achan, de nakomeling van Serach, zich soms niet vergrepen aan goederen waarop de ban van de Heer rustte? Trof de woede van de Heer toen niet het hele volk? Achan was niet de enige die om die misdaad stierf. Tot zover de eerste lezing. En nu gaan we zingen 285, gezang 285, vers 3 en 4. Geef vrede, Heer. We gaan nu verder met vers 21. De stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse antwoordde de stamhouder van Israël. Maar de God der goden, de Heer, weet toch. En ook Israël moet weten dat wij beslist niet tegen hem in opstand zijn gekomen. En hem niet ontrouw zijn geweest. Als het wel zo is, Heer, God der goden, trek dan onmiddellijk uw handen van ons af. Als wij dit altaar, inderdaad zouden hebben gebouwd om ons van de Heer af te keren, om er brand- of graanoffers op te brengen of vredeoffers, dan mag de Heer ons daarvoor laten boeten. We hebben het alleen maar uit voorzorg gedaan. We wilden voorkomen dat uw nakomelingen tegen die van ons zouden zeggen: wat hebt u eigenlijk met de Heer, de God van Israël, te maken? De Heer heeft immers tussen u, nakomelingen van Ruben en Gad, en ons de Jordaan als grens gesteld. U hoort helemaal niet bij de Heer. Kortom, we waren bang dat uw nakomelingen die voor ons zouden beletten de Heer te dienen. Daarom zeiden we tegen elkaar: laten we een eigen altaar bouwen. Het is geen altaar voor brandoffers en vredeoffers, maar een altaar dat kan getuigen van de afspraak tussen u en ons en van onze nakomelingen. Want ook wij willen de Heer dienen bij zijn tabernakel en hem daar onze brandoffers en vredeoffers brengen. Dan kunnen uw nakomelingen nooit tegen die van ons zeggen dat ze niet bij de Heer horen. En als we dat later toch zeggen, dan kunnen die van ons hun antwoorden: kijk, hier staat een kopie van het altaar van de Heer dat onze voorouders hebben gebouwd. Het dient niet voor brandoffers en vredeoffers, maar getuig van de afspraak tussen u en ons. Werkelijk, het is verre van ons om tegen de Heer in opstand te komen en ons nu van hem af te keren door nog een tweede altaar voor brand en graanoffers en vredeoffers te bouwen naast het altaar van de Heer onze God, dat voor zijn tabernakel staat. Deze verklaring van Ruben, Gad en half Manasse stelde de priester Pinchas en de hoofden van de volksvergadering, de stamhoofden van Israël, gerust. Pinchas, de zoon van de priester Eleazar, zei tegen hen: nu weten we dat de Heer in ons midden is. Want u bent hem niet ontrouw geweest. Met deze verklaring hebt u het volk van Israël voor zijn ingrijpen behoed. Hierop namen Pinchas, de zoon van de priester Eleazar, en de stamhoofd de afscheid van de Rubenieten en Gadieten en gingen van Gilead terug naar Canaan, naar het volk van Israël. Ze brachten verslag uit. En ook de Israëlieten waren gerustgesteld. Ze prezen God en zagen ervan af tegen de Rubenieten en de Gadieten ten strijde te trekken en hun gebied te verwoesten. De Rubenieten en Gadieten noemden het altaar getuigen met de hoofdletter G. Want, zeiden ze, het getuigt er voor u en voor ons van dat de Heer onze God is. Tot zover het woord van God.
Straks na de verkondiging uit dit gedeelte zingen we van Psalm 106, de versen 21 en vers 22. Lieve mensen, broers en zussen in de Heer. Bijzonder gedeelte. Ook niet zo'n bekend gedeelte, denk ik. Ik had deze tekst uitgekozen als centrale punt voor deze dienst al ruim 2 weken geleden, voor onze vakantie. Ik had me voorgenomen om vandaag iets te zeggen over conflicten. Waar komen ze vandaan? Hoe ga je ermee om? En dan dacht ik vooral aan, conflicten die je meemaakt in de kring van gezin, familie, vrienden, op het werk. Conflicten, zeg maar, in de wereld die wij kennen. De wereld van elke dag. En dat ga ik ook doen. Daar ga ik het ook over hebben vandaag. En tegelijk, toen ik terugkwam van vakantie en weer naar deze preek keek, dacht ik, maar dit gaat over nog veel meer. Dit gaat over de wereld in het groot. Wat zijn er veel conflicten op dit moment? We hebben het allemaal gevolgd waarschijnlijk. Israël, Palestijnen, de Gaza-oorlog. De conflicten verder in het Midden-Oosten, Syrië, Irak. Het conflict in de Oekraïne waar wij als Nederlanders op zo'n pijnlijke en intense manier bij betrokken zijn geraakt. De wereld staat bol van conflicten. Geef vrede, Heer, geef vrede. De mensen zijn zo bang. Gezang 285. Wat is dat waar? Wat snakt deze wereld naar vrede? Dus gaat deze preek op basis van Jozua 22 over conflicten. Conflicten in het groot, de wereld die in brand staat. En onze eigen conflicten die ons leven kunnen verlammen. Waar komen ze vandaan, conflicten? We hebben stilgestaan bij een heel specifiek conflict in Jozua 22. Even samenvattend, ook iets over de context hiervan. Jozua 22 speelt op een belangrijk moment, scharnierpunt in de geschiedenis van Israël. God had ooit eens gezegd tegen Mozes en het volk, jullie gaan op weg. En ik geef jullie dat stuk land daar ten westen van de Jordaan, het beloofde land. En jullie gaan daar met elkaar 12 families wonen, in dat mooie en goede land. Nou, sinds die tijd zijn er zo'n 40 jaar verstreken. 40 jaar in de woestijn. Een hele geschiedenis. Maar nu is het dan eindelijk zover. Het land is ingenomen. De vrede is bereikt. En toch zat er nog ergens een addertje onder het gras. Want God had wel gezegd tegen het hele volk, 12 stammen, jullie gaan in dat land wonen. Maar nog niet zo lang daarvoor hadden 2 stammen en een halve stam, Ruben, Gad en de helft van Manasse, gezegd, die belofte van God, dat land daar aan de westkant van de Jordaan, dat is mooi. Maar eigenlijk vinden wij het hier wel mooi. In het oosten. Wij hebben hier gras genoeg, steden genoeg om te wonen. Gras voor onze dieren, schapen, geiten. Wij blijven gewoon hier. Verwijdering. Mozes, die toen nog leefde, die was enorm geschrokken, want die dacht, daar gaan we weer. Verdeeldheid, opstand. Maar goed, er was daar bij de Jordaan gepolderd. Ze hadden een oplossing bedacht. Goed, jullie mogen dan hier blijven wonen, maar dan moeten jullie wel eerst met ons meevechten tegen de Canaanieten. En als dat dan allemaal geregeld is, dan gaan jullie gewoon terug en dan gaan jullie hier in het oosten wonen. En dat is het moment waar we in de geschiedenis vallen in Jozua 22. Er leek een oplossing te zijn gevonden. Het leek allemaal gesetteld te zijn, maar onder de oppervlakte borrelde nog wat. Want wat gebeurt er? Die 2,5 stam is nog maar net weggegaan. Nog maar net bij de Jordaan. En ze bouwen daar een altaar. En er staat daarbij expliciet een opvallend groot altaar. Niet maar zo eventjes een klein altaartje. Nee, echt, echt huge, groot. Daar kon je niet omheen lopen. En dan meteen woest de vlam in de pan. Meteen weer conflict. En de wapens die ze net hadden opgepoetst en in de kast hadden gehangen, komen meteen weer tevoorschijn. En die 9,5 stam die achtergebleven was, zei: en zie je wel, we gaan achter ze aan. Dat altaar daar, we gaan ze in de pan hakken. Hoe halen ze het in hun hoofd? Vallend, hè? Ze hadden net zulke mooie dingen gezegd. Hou je aan de geboden van God. God zegene je. Het komt allemaal goed. Ga in vrede. En nou, was het een dag later? 2 dagen misschien? Meteen weer conflict. Dat is toch wel vreemd. Hoe kan dat? Dat kan toch niet anders dan dat er wat smulde. Dat er wat op de oppervlakte zat. Laten we nog eens eventjes inzoomen op beide partijen. Hoe was het voor hen? Aan de ene kant had je die 9,5 stam. De meerderheid. Hoe keken zij naar wat er daar gebeurde met dat altaar? Ik denk dat het ongeveer zo was. Heb je die mensen weer, die 2,5 stam. Die mensen die zich te goed voelen om bij ons te komen wonen. Dat clubje daar. Die mensen die altijd zo apart doen. Vinden ze dit land soms niet goed genoeg? Of hebben ze wat tegen ons soms? En dan dat altaar. Kijk nou eens. Dat opvallende grote ding. Wat een opschepper zeg. Bah. En vinden ze ons altaar dan niet goed genoeg? We hebben hier in Silo toch een altaar voor de Heer. Dat is toch de centrale plek waar wij God dienen. Denken zij soms dat zij God beter kennen dan wij? Dat zij meer zegen van God verwachten? Er zit iets heel menselijks in. Groepen mensen komen tegenover elkaar te staan, worden gestigmatiseerd, krijgen een stickertje opgeplakt. Jullie daar ook altijd. En er zit een geestelijke laag in. Is onze manier van dienen van God dan niet goed genoeg? Denken jullie dat je meer van God kunt verwachten? Zoals dat in de gemeente ook maar zo kan gebeuren. Mensen nemen het initiatief, doen iets in de kerk. Gaan iets nieuws doen of iets anders doen. En de rest staat te kijken. Zitten te kniezen en te mopperen. Denken die mensen soms dat ze geloviger zijn dan wij of zo? Of dat zij het beter weten in de kerk? Ja, daar moet je mee stoppen. Dat soort gedachtes. Dat is niet goed. En er zit nog een laag in. Die 9,5 stam, die mensen zijn ook bang. Zoals conflicten vaak ontstaan vanuit angst. Ze zijn bang voor de reactie van de Heer. Want als je zelf als mens een altaar gaat organiseren. Nou, dat is foute boel in het Oude Testament. Het was expliciet verboden, Deuteronomium 12. Je mag maar op 1 plaats de Heer dienen. De plaats die Hij aanwijst. En nou, oh wee, dan gaan zij een eigen altaar bouwen. Dan krijgen we weer de toren van God over ons heen. Dat is de achterliggende angst, vers 19. Kom nou niet in opstand tegen de Heer en tegen ons. Dit wordt onze ondergang. Ze zijn bang. Nou, als je dat zo hoort, dan kun je er wel begrip voor hebben misschien. Dat ze er niet blij mee zijn wat deze 2,5 stam doet. Maar laten we nou eens het van de andere kant bekijken. Want dat is het bijzondere van dit verhaal. We horen 2 kanten. Ze vertellen het stamelend als ze de aanklacht hebben gehoord van de westelijke stammen. Dan staan ze te hakkelen in het begin. Wat is dit? Maar jullie begrijpen het verkeerd. Ook die minderheid, die 2,5 stam, wordt geleid door angst. En ook wel door vooroordelen. De angst om buitengesloten te worden. En die vertegenwoordigers van het westen, die zeiden toch ook... Dat is uw eigen land en dit is het land van de Heer. Oftewel, jullie vallen er buiten. Wij zitten in het land van de Heer. En jullie zitten daar in je eigen landje. Die 2,5 stam voelt zich buitengesloten. En dan kun je misschien nog wel denken van ja, we kennen elkaar toch. Hè? We kunnen elkaar zo weer even spreken. Maar hoe zal dat dan gaan met onze kinderen en kleinkinderen? Dat was hun angst, dat over 2 of 3 generaties je kleinkinderen te horen krijgen. Jullie zitten daar in dat andere land. En je zit in het verkeerde land. En je hebt het verkeerde accent. En je hebt de verkeerde cultuur. En jij staat er gewoon buiten. Jij doet niet mee. Je hoort niet bij Israël. En je hoort ook niet bij onze God. Jullie zoeken maar zelf een God. Want ja, elk land heeft zijn eigen God. En jullie zitten dus fout. Reëel, toch? Het is in de kerk zo vaak gebeurd. Dat groepen mensen kerken tegen elkaar zeiden. Jij? Ja, jij hebt echt de verkeerde tradities. Je hebt echt de verkeerde manier van God. En jij staat er buiten. Het gebeurt in de samenleving. Dat mensen, culturen, groepen tegen elkaar zeggen. Maar jullie zijn anders. Jullie horen niet bij ons. Jullie zijn niet echte Nederlanders. En ga maar terug. Dat is een reële angst. En zo zie je dat hier de vlam in de pan slaat. Was het nou echt alleen maar vanwege dat altaar? Nee, natuurlijk niet. Ten diepste kwam het omdat deze mensen die geroepen waren om samen het volk van de Heer te zijn, de 12 stammen van Gods volk, dat ze elkaar ten diepste niet echt kenden. En niet echt vertrouwden. En we niet echt met elkaar in gesprek waren. Alleen zo kon hier de vlam in de pan slaan. Conflicten werken vaak als een veenbrand. Aan de oppervlakte lijkt er niks aan de hand te zijn, maar ergens onder de grond smult er wat, broeit er wat en er komt zuurstof bij en woesh, daar slaat de vlam in de pan. Een brand. Af en toe kijken we een aflevering van de EO-serie, het familiediner. En dan gaat de presentator bij mensen op bezoek die in conflict met elkaar zijn. En dan met de bedoeling om ze samen een etentje te laten hebben en het dan uit te praten. En vaak gaat het dan over dingen als van, nou ja, jaren geleden zei iemand dat en dat en dat heeft me zo gekwetst. Sindsdien geen contact meer. Wat hij of zij toen deed, wat hij tegen me zei, het heeft me zo geraakt. Ik kan er niet overheen komen. Zulke dingen gebeuren, helaas. En ook bij ons zijn er mensen met enorm veel pijn over zulke conflicten. Het komt door oude wonden, oud zeer. Soms ook door vooroordelen en angst. Hij begrijpt me toch nooit. Zij is zo gemeen. Als ik het gesprek aanga, ik durf het gewoon niet. Zo gebeurt dat in ons leven. En zo gebeurt het in deze wereld. Er staan groepen tegenover elkaar. Moslims, christenen, Israël en de Palestijnen, Soenieten en Shiiten. Conflict. Maar hoe gaan we daar nou mee om? Wat is de weg die de Bijbel ons wijst om daarmee om te gaan als volgelingen van Jezus? In Jozua 22 vind ik een paar aanknopingspunten die ons op weg helpen. Want uiteindelijk wordt het geen oorlog. Dat is het bijzondere van dit gedeeltje. Dat die vreselijke broedertwist uitblijft. De zwaarden gaan weer in de kast. Hoe kwam dat nou? Het eerste is, ze zoeken toch het gesprek. Voordat ze met een strijdmacht naar die 2,5 stam toe gaan en ze in de pan hakken, sturen ze een onderhandelingsteam. Vertegenwoordigers van Israël gaan op weg. En daar zien we wat we eigenlijk ook al wel wisten. En wat de Bijbel nog eens onderstreept, dat gesprek zo belangrijk is. Bijna altijd begint de oplossing met gewoon gesprek. En dan niet een gesprek met het mes op tafel, maar een gesprek met je hart op tafel. Te zeggen wat je dan zo gekwetst heeft. Waar je dan bang voor bent. En dan ook te luisteren? Heb ik het misschien verkeerd begrepen? Misschien is Jozua 22 voor ons wel de aanleiding om toch eens de telefoon te pakken. En dat oude sluimerende conflict toch gewoon eens uit te praten. Hé, zullen we weer eens koffie drinken? Ik wil eigenlijk wel eens met je praten. Misschien is dat wel heel praktisch de uitkomst van dit Bijbelgedeelte. Ga maar praten. Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Maar het loont zo. Het andere wat ik naar voren wil halen uit Jozua 22. Dat is een heel opvallend detail in dit verhaal. Dat er aan het hoofd van die onderhandelingsmissie, het onderhandelingsteam, Pinehas gaat. Pinehas, de priester. Dus ze willen gaan praten en dan sturen ze niet generaal Jozua voorop, de man met het zwaard, maar de priester. Dan moet je je voorstellen, je zit daar bij de Jordaan, niets vermoedend, bij je mooie altaar. En je ziet een groepje mensen aankomen lopen, 11 mensen. En voorop gaat de priester. Wat zou dat geweest zijn voor die mensen? Nou, ik denk dat het in ieder geval een geruststelling was. Want een priester, dat is iemand die in dienst van God staat en die het heeft over verzoening. Die het heeft over een God die naar de wereld komt en zegt, we hebben een probleem, wij hebben een conflict, maar ik bied jou een manier aan om het goed te maken. Dat is wat een priester doet. Die stond in dienst van God om het goed te maken, offers te brengen, te bidden en wijsheid te geven aan mensen. Dat is een geweldige openingsset. En Pinehas stond daar symbool voor. En Pinehas was niet een zachtgekookt eitje. Niet een soft figuur. Pinehas die kennen we ook als iemand uit Numeri die kon strijden voor God. Die de waarheid van God omhoog wilde houden. Die streed tegen afgodendienst. En dat was Pinehas ook. Maar vanuit het verlangen om het weer goed te maken. Om verzoening te brengen. De priester, de verzoening, gaat voorop. En dit vind ik een prachtig element in dit Bijbelverhaal. En ik vind het ook zo toepasbaar voor ons als christenen. Hoe gaan wij nou om met conflicten? Gaan we er vol in? Gaan we de confrontatie aan? Nee, om Jezus wil doen wij dat niet. Want wij sturen de priester voorop. En ga nou niet denken dat ik dat ben. Wij hebben geen priesters. Nee, we hebben een priester in de hemel. Jezus. Zo zegt het Nieuwe Testament dat Jezus is onze hoge priester. En hij maakt het goed. En we kunnen als het ware Jezus vooruit sturen. Als je een conflict hebt in je familie. Of op je werk. Of als je denkt aan die vreselijke conflicten in het Midden-Oosten. Waar wij geen uitweg zien. Dan kunnen wij Jezus voorop sturen. Ja, hoe kan dat nou? Dat kan. Als wij tot de Heer bidden. En vragen, Heer, wilt u voorop gaan met uw verzoening? En wilt u het goed maken? Ik hoorde dat eens van iemand. Een wijze medegisten. Met veel levenservaring. Die zei van, als ik nou voor een moeilijk gesprek sta. Of als ik nou spanning ervaar in de gemeente. Dan ga ik altijd bidden voor die ander. Dan ga ik bidden. Heer, ik heb zo'n moeite met hem, met haar. Heer, wilt u hem zegenen? Wilt u haar nabij zijn? En wilt u mij helpen om te zien waar ik zelf misschien fout zit? En om ook te begrijpen waarom die ander zo doet. Heer, wilt u erbij zijn? En dat bedoel ik met Jezus voorop laten gaan. Jezus betrekken bij je conflict. En dan kan het zomaar gebeuren. Dat er dan een oplossing komt. Dat het op een manier wordt opgelost die je zelf nooit had bedacht. Zo kunnen wij ook als christen, als gemeente bidden voor de brandhaarden op deze wereld. Heer Jezus, alleen u kunt hier een oplossing geven. Het gebeurt echt niet door kracht of door geweld, door meer wapens en meer straaljagers, maar door uw geest. Jezus, werkt u in de harten van de generaals, de militairen, de politici. laten we een biddende gemeente zijn. Het werkt natuurlijk niet altijd, tenminste niet op de manier die wij graag zouden willen. Soms zit het kwaad zo diep. Soms zit de boosheid zo verankerd in het leven van mensen. Dat het nu niet opgelost wordt. Maar ook dan wijst Jozua 22 de weg. Namelijk, we gaan achter de priester aan. En dan leggen we het in zijn handen. En als het dan niet lukt, gaan we niet lopen vechten. Gaan we het niet uitvechten. Maar dan leggen we het in zijn handen. Zoals we gelezen hebben in Romeinen 12, dat Paulus zegt: neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. Maar laat God je wreker zijn. Hij weet wel hoe en wanneer, wat voor manier. Het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. We leggen het in zijn handen. En ondertussen doen we zoals Jezus het ons heeft geleerd. Zalig de vredestichters. Zoals Paulus het zegt: stel voor zover het in jouw macht ligt, alles in het werk om met de mensen in vrede te leven. Voor zover het van jou afhangt. We kunnen niet alles. Onze mogelijkheden zijn beperkt. Maar wat we wel kunnen, misschien bellen, of in ieder geval bidden voor de ander, dat kunnen we doen. Door de kracht van de Heilige Geest. En wat zou het mooi zijn als wij dan ook een teken kunnen oprichten. Dat is het laatste hoor. Een teken oprichten, zoals het Jozua 22 eindigt. Als dan het is uitgepraat en ze zeggen: we gaan niet vechten. Dan is de conclusie van beide kanten: wat geweldig. De Heer is in ons midden. Als je door Europa trekt, in allerlei landen, of je nou in Duitsland is, of in Frankrijk, of in Engeland, overal zie je oorlogsmonumenten. In Nederland ook. En het buitenland nog meer door die Eerste Wereldoorlog. Overal zie je dan herinneringen aan de oorlog. Wat hier gebeurt, Jozua 22, is geen oorlogsmonument, maar een vredesmonument. We spreken met elkaar af. Altijd als wij naar die stenen kijken, dan weten wij: wij hebben vrede met elkaar. Dat is wat gaaf. En ik geloof dat God ons als gemeente ook zo bedoelt in deze wereld. Als een vredesmonument. Als wij nou met de hulp van Gods geest op een andere manier met conflicten omgaan. Als wij nou proberen met vallen en opstaan de conflicten tussen kerken uit de wereld te helpen. En als wij nou proberen in ons eigen leven iets van een vredestichter te zijn. En als wij nou bidden voor de vrede in de wereld. Zou het mooi zijn als wij dan zo'n vredesmonument zijn. En de mensen zien: God is in ons midden. In deze vreselijke wereld waar zoveel conflicten zijn. Hij is er toch. Er is toch een God in de hemel. En er is toch hoop voor de wereld. Laat dat ons gebed zijn. Laten we dat proberen te doen. Een vredesmonument in deze wereld. Amen. In ons gebed hebben we genoeg om voor te bidden. Voor de wereld om ons heen. Voor de conflicten die we meemaken. Verder is ons gebed gevraagd voor Lucas de Jong uit de CGK-gemeente. Hij is een klein kindje, maar zal opnieuw geopereerd moeten worden. 6 augustus zal hij een zware hartkatheterisatie ondergaan als voorbereiding op een volgende open hartoperatie. We zullen het jonge leven aan God opdragen en bidden voor zijn ouders. We mogen danken voor de terugkeer van de eerste groep uit de Oekraïne. De Oekraïne-reis is goed gegaan. Ze zijn veilig teruggekeerd. En het is nu wel extra toch goed om ook stil te staan. We zullen danken voor het werk dat gedaan is en ook nu wordt gedaan door de volgende groep. De berichten zijn goed. En, er wordt echt gebouwd en de contacten zijn goed. En het is ook redelijk rustig, al is de spanning ook wel merkbaar van alles wat er speelt in dat land. Het oosten is ver weg, maar toch, de spanning is soms voelbaar. Dus we zullen bidden om een zegen over het werk daar en natuurlijk voor heel dit land en het vreselijke conflict daar. Laten we samen gaan danken en bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat u plannen van vrede heeft voor ons, voor deze wereld. Geen plannen van verwoesting en ondergang, maar plannen van vrede. Dat heeft u laten zien, bewezen door Jezus Christus, de vredevorst. Toen hij geboren werd, zongen engelen vrede op aarde. Hij is onze vrede. Maar dat lijken voor ons besef soms wel wat abstracte woorden. Als we zien wat wij mensen ervan maken op deze wereld. Hoe het kwaad opvlamt. Heer, we bidden u. Wilt u met uw geduld en met uw liefde toewerken naar de dag dat definitief alle tanks worden omgebouwd tot trekkers. En alle geweren worden omgesmolten tot landbouwgereedschap. Dat het echt vrede wordt. Wilt u ook vandaag, Heer, regeren? Wilt u, Heer, zelf ingrijpen in de Oekraïne? In Syrië? In Irak, in de Gazastrook. Heer, wilt u vrede geven? Wilt u uw bescherming en uw zegen geven? Een olie die wonden geneest voor de nabestaanden van vlucht MH17. Voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Syrië en Irak. En dan willen we natuurlijk ook met name bidden om uw bescherming voor de christenen in Irak. Die op de vlucht zijn voor sectarisch geweld. O Heer, geef vrede. O Heer, geef wijsheid aan deze mensen. Want wat moeten ze doen? Vluchten? Blijven? Geef hen volharding, alstublieft. Geloof. En uw bescherming. We bidden u, Heer, voor het conflict in Israël. Heer, wilt u een oplossing bieden voor Israëli's en voor Palestijnen? Wilt u een weg wijzen waar wij geen weg zien? Heer, wilt u alle mensen die iets te zeggen hebben, die enige invloed hebben op deze wereld, ook gebruiken om te zoeken naar vrede en recht? Zegen ook onze eigen overheid en de hulpverleners die namens ons land in vreselijk ingewikkelde situaties in Oekraïne en elders hun werk moeten doen. Geef vrede, Heer. Geef vrede. De wereld wacht zo lang. Help ons om zelf op de schaal van ons eigen leven vredestichters te zijn. Geef vrede tussen gemeentes, tussen kerken. We danken u, Heer, voor wat we met elkaar delen als twee gemeentes in deze dienst. Wilt u geven dat daar iets moois verder uit mag groeien, ook met andere gemeentes. En zegen de christenen in deze stad. Dat we niet tegenover elkaar staan, maar verbonden zijn. Zodat iets zichtbaar wordt in deze stad. Dat de Heer, dat u zelf in ons midden bent. Mogen we vredestichters zijn, Heer. In relaties waar wij in leven. In families, op de werkvloer, met vrienden. Help ons daarbij. En wilt u ons de weg wijzen? Heer, we willen u bidden voor de zieken in ons midden. Wij leggen in uw handen Lucas de Jong, die opnieuw geopereerd zal worden. En als voorbereiding erop eerst een katheterisatie zal ondergaan. O Heer, wilt u geven dat het goed mag gaan? Wilt u zijn leven dragen? Wilt u zijn bij zijn ouders, bij allen om hen heen? Heer, wilt u zijn ook bij anderen die met ziekte te maken hebben? Wees alstublieft bij hen die revalideren. Bij hen die in stilte thuis zijn. Die hier vandaag niet bij konden zijn in deze dienst. Heer, ontfermt u zich over ons. Heer, wij danken u voor de eerste groep die terugkwam deze zomer uit de Oekraïne. Dat u hen beschermd heeft en dat het goed was om daar te zijn. En wilt u ook zijn bij de groep die er nu is. Heer, zegen alstublieft de contacten met de plaatselijke bevolking. Het praktische werk en ook het kinderwerk om iets te vertellen over u. Heer, wilt u geven dat de situatie veilig mag zijn voor de bevolking en voor de groepen vanuit de kerken hier. Dat ook zij weer veilig thuis kunnen komen. Heer, dank u wel dat we u niet vermoeien met ons gebed. Maar dat u ons uitnodigt, Heer, om alles bij u te brengen. En dat willen we ook doen. En dank u wel dat u naar ons wil luisteren in de naam van Jezus Christus. Daarom prijzen wij u, Vader. Daarom prijzen wij u, Jezus. Daarom prijzen we u, Heilige Geest. Amen. We mogen nu onze gave geven voor de stichting Red een Kind. En als slotlied zingen we elkaar toe het lied Vrede zij u, 178 uit de eigen bundel. In die vrede mogen we op weg gaan. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.